Ik wou vanavond verder gaan bij 1 Petrus 3, vanaf het eerste vers. Nou, dat was vorige keer al wat consternatie over, maar daarover zo.
Ja.
1 Petrus 3, vers 1 tot 7. Evenzo, gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig. Opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunne vrouwen zonder woorden gewonnen worden. Doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zij niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uw harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedig en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus stooiden zich ook wel eer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde, en hem Heer noemde. En haar dochter zijt gij, als gij goed doet, en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks gij mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met broze vaatwerk, en bewijst haar eer. Daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Nou, dit gedeelte begint met evenzo gij vrouwen. Nou, dat lijkt een beetje een rare openingszin. Maar dat komt omdat de Bijbelvertalers de indeling in hoofdstukken en versen hebben gedaan. En het is eigenlijk gewoon een vervolg op wat daarvoor kwam. Dus die evenzo, dat is gewoon, dat geeft aan dat het een vervolg is op wat we eerder gelezen en besproken hebben. Het is een logisch vervolg. Nou, Petrus schrijft hier dus, evenzo, gij vrouwen, wees uw mannen onderdanig. Nou, en dan durven sommige mannen meteen een punt te plaatsen. Nou, daar is het mee gezegd. Ook veel vrouwen lezen daar een punt en verwerpen eigenlijk de Bijbelse les die daarna volgt. Het vrouw wees je man onderdanig stuit op weerstand en op verzet. En zeker tegenwoordig in de tijden waarin we natuurlijk het feminisme erg opgekomen is en zo. En sowieso de term onderdanig stuit bij de moderne mens al op verzet. Onderdanig aan regels of onderdanig aan iemand anders of aan een regering. Dat is iets wat door veel mensen verworpen wordt. Nou, het is eigenlijk mijn zinziens helemaal ten onrechte dat we daar ten eerste een punt zetten. Of dat we erin in verzet komen wanneer we dat soort dingen lezen. Want er staat iets achteraan. En dat is opdat, ook indien sommigen, en dat bedoelt Petrus dus sommige mannen, aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunne vrouwen zonder woorden gewonnen worden. Nou, gistermorgen was het in de preek, kwam ook bijvoorbeeld naar voren, als je een ongelijke span hebt bijvoorbeeld, en in relaties en dergelijke. Hier spreekt Petrus dus erover, dat de houding die een gelovige vrouw heeft, tegenover de maatschappij, maar ook binnen het gezin, ertoe leidt dat de man daardoor geraakt kan worden door de liefde van Christus. En het vrouw wees je man onderworpen, oftewel leef in vrede en wees een vrouw die gewoon haar plichten nakomt, de huwelijkse plichten of de gezinsplichten, is dus een getuigenis ten opzichte van de ongelovige mannen, maar ook ten opzichte van sommige gelovige mannen, althans naamgelovige mannen soms. Het gaat er hier dus niet om dat Petrus de vrouwen zegt dat ze hun man maar slaafs moet volgen, en gehoorzamen zonder dat daarvoor verder een reden is. Maar het gaat erom de man te winnen voor Christus. Het is een getuigenis dat de vrouw leeft naar de wet van Christus. En het onderdanig is dus niet zo van dat de man bepaalt in huis van zo gebeurt het en dat heb jij maar te volgen. Maar het heeft alles te maken met de onderlinge relatie en het getuigenis wat daaruit kan gaan. Ik heb in de praktijk bijvoorbeeld meermalen gezien dat vrouwen, doordat ze een veranderde levenshouding hadden, een ongelovige man en zelfs een heel gezin tot de Heer konden leiden. Nou, in het verleden wel eens meegemaakt in de gemeente, bijvoorbeeld dat een vrouw tot geloof kwam en haar man had een zeer goed lopende cafébedrijf. En de kinderen die moesten ook eigenlijk niks van geloof hebben en zo. Maar puur door hoe zij was geworden na haar wedergeboorte, ging uiteindelijk, nou wat was het, 15 jaar later?
Ja.
Ging, 15 jaar later ging haar man uiteindelijk toch het doopwater in. En bekeerde zich, of, en liet zich dus dopen. Het heeft 15 jaar geduurd, 15 jaar geduld voor haar. Het was niet zo'n geduldige vrouw. Maar, en dat is niet de enige wat ik heb gezien. Ik heb bij wel meer mensen gezien. Dat is dan, en het opvallende is dat juist als een vrouw tot geloof komt in een gezin, dat veel vaker gebeurt dan wanneer een man tot geloof komt binnen een gezin. Een vrouw heeft veel meer invloed op kinderen en op haar man onbewust, dan dat een vrouw zich vaak bewust is. Soms moeten ze dus jarenlang geduld oefenen en ook lang wachten op hun mannen. Maar uiteindelijk heeft het vaak in die gezinnen een geweldige impact. De autoriteit in het gezinsleven is door God bij de man neergelegd. Maar het is wel een autoriteit naar Christus wil. Naar de Bijbelse begrippen en normen. En daarom zegt Petrus in 3 vers 7 tegen de mannen. Leef verstandig met uw vrouwen. Als met brozer vaatwerk en bewijst haar eer. Nou, waarom moet een man dat doen? Omdat de vrouw, net zoals de man, een mede-erfgenaam is in Christus. En een verkeerde houding naar je vrouw toe, onder andere je gebedsleven bijvoorbeeld, zal belemmeren. En daarnaast zal een man die misbruik maakt van zijn autoriteit en van zijn fysieke overwicht bijvoorbeeld, de vrouw, zeker indien het een ongelovige vrouw is bijvoorbeeld, verder van Christus afdrijven. Aangezien hij toch, net als Christus, die het hoofd is van de gemeente, als hoofd van het gezin, naar het beeld van Christus dient te handelen. En dat ontbreekt er helaas ook aan bij veel mannen, zeker in deze maatschappij tegenwoordig. Wat dat betreft heb ik het ook niet zo op de vaders die allemaal vrouwelijke inslag moeten hebben en zo. Natuurlijk is het prima om een zachtaardige kant te hebben, maar dat wordt ook weer onder druk van het feminisme bijvoorbeeld heel sterk doorgedreven. Dat vaders zo'n beetje als een halve moeder moeten zijn tegenwoordig. Terwijl daardoor die verhoudingen, de beeld wat kinderen krijgen, totaal anders zijn. En dat is heel belangrijk, want het is ook een Bijbels beeld, en daar komen we straks ook nog op, met een hele diepe lading. Dit is met name, wat nu komt, is met name voor de broeders, maar de zusters mogen zeker luisteren. Want naar wie verlangt de Heer Jezus? De Heer verlangt naar zijn gemeente. En die als een bruid getooid is om hem tegemoet te gaan. Waar we allemaal op wachten, hè? De opname van de gemeente. Dat is waar de Heer naar verlangt, naar zijn gemeente. Nou, je kunt je dan afvragen waarom bijvoorbeeld mannen zo vaak naar andere vrouwen kijken. Ook mannen die zeggen de Heer te kennen. Want wanneer ze als Christus om moeten gaan, zouden moeten omgaan met hun vrouw, dan zou het verlangen van de man dus uit moeten gaan, zoals Christus verlangt naar zijn bruid, zou de man moeten verlangen naar zijn eigen vrouw en haar lief moeten hebben. Ik heb het maar heel plat gezegd en dan zeg ik van, kijk Christus bijvoorbeeld soms om naar een andere bruid, of heeft hij er maar één? En zo zouden de broeders, de mannen, waaronder ik mezelf ook moet rekenen natuurlijk, om moeten gaan met hun eigen vrouw. Of is de houding van ons mannen, ook gelovige mannen dus er één, die de vrouw een aanleiding geeft om Christus te verafschuwen? Zijn we een anti-getuigenis? En is onze levenswandel er een die in de verste verte niet de geur van Christus meedraagt, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 2 vers 15. Dan gaan we weer naar de kant van de zusters toe. En dat is natuurlijk het omgekeerde. Want wie ziet eruit naar de komst van de bruidegom? Wie verlangt naar hem? En dat is de gemeente, waarvan de vrouw dus een beeld is. Hoort de vrouw die een beeld is van de gemeente zich daarom met allerlei andere zaken bezig te houden? Bijvoorbeeld, wat ik net een paar keer noemde, door in het kader van feminisme bijvoorbeeld, hoort de vrouw de plaats van de man te willen innemen? En ik zeg niet dat een vrouw bijvoorbeeld niet zou mogen werken en dat soort dingen. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen, daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar het gaat, heel vaak zie je een strijd, ook in gezinnen. Ik zie het op mijn werk ook, een soort van machtsstrijd lijkt het wel. Een strijd om welke tv-programma's erop komen. Strijd om wie voor de kinderen moet zorgen. Strijd om wie de huishouding moet doen. Overal wordt over gestreden. In plaats van dat men samen daaruit probeert te komen, zien we toch onder invloed van met name het feminisme. En dat lijkt tegenwoordig niet zo groot en zo sterk meer. Maar het heeft inmiddels zijn werk al gedaan, zou ik willen zeggen. Het is overal in doorgetrokken. Als ik de bladen zie die mijn kinderen soms lezen, denk ik, nou, is dat ook wat ik eigenlijk zou willen voorhouden. En vaak is het ja, onschuldig over het blad, vooral over mode en kleding en dat soort dingen, waar ze dan gek op zijn, die meiden. Maar dan zie je toch dat daar soms een toon in spreekt in sommige artikelen, die behoorlijk gedrenkt is daarin, in het feministische gedachtegoed. Dat kom je behoorlijk tegen, zelfs in dat soort ja, zeg maar, onschuldige bladen. Het feminisme beoogt om zogenaamd gelijk te zijn en daarmee binnen het gezin scheve verhoudingen te veroorzaken. En daar komen ontzettend veel problemen uit. Hoort dus de vrouw naar iemand anders uit te kijken dan naar haar man, wat een beeld van Christus is? Nou, en dan in Christus is er geen onderscheid tussen man en vrouw. In die zin dat we beide erfgenamen zijn van het Koninkrijk Gods. In het geval er dus sprake is van een ongelovige partner, wat natuurlijk een heel moeilijk thema is, dan wijst Petrus er hierop dat die partner mogelijk tot geloof kan komen door de houding van de gelovige, of het nou de man of de vrouw is. Hij begint hier met de vrouwen in dit stukje, wat ik zeg, waar veel mensen dus onterecht een punt zetten, maar daarna heeft hij het zeker ook over de broeders, over de mannen. Hij wijst erop dat de partner mogelijk tot geloof kan komen door de houding van de gelovige binnen de relatie. Doordat de gelovige op de juiste wijze in de juiste verhouding met zijn of haar ongelovige partner omgaat. Maar binnen het christelijke gezin hoort een relatie, een verstandhouding te zijn zoals die tussen Christus en zijn gemeente is. De huwelijk tussen man en vrouw is een beeld daarvan, tussen Christus en de gemeente. Dus man en vrouw moeten hun plaats ook innemen en dit op de juiste wijze doen. Als je het niet op de goede manier doet, heeft het geen zin. Dan is er een gezonde verhouding, een verhouding die vrucht draagt en een verhouding die ook bijbels is. Maar daarom ook ben ik ook van mening dat bijvoorbeeld een homohuwelijk bijvoorbeeld zo ontzettend verwerpelijk is. Omdat het zo tegen Gods orde ingaat. Tegen de afspiegeling die er in het huwelijk gelegd is door God. De afspiegeling Christus en gemeente wordt weergegeven door man en vrouw en niet door man en man of vrouw en vrouw. Dat is gewoon niet zo. En wat je er verder ook nog van wilt denken, het is gewoon geen afspiegeling van wat God bedoeld heeft. En daarmee zie je dat daarmee ook een bepaald streven is bereikt. Een zogenaamde ja, bevrijding, gelijkheid noemt men het. Die helemaal geen gelijkheid is, maar een verwrongen beeld van zoals God het bedoeld had. We moeten hier ook denken aan wat Paulus schrijft in bijvoorbeeld 1 Korinthe 7, vers 12 tot 20. Nou, ik begin even vanaf vers 10. 1 Korinthe 7 vanaf vers 10. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen, en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Nou, ik wil hier even wat kort van zeggen. Ik zag een paar jaar terug een televisieprogramma, ik weet niet hoe lang, twee of drie jaar terug, van een bekende grote baptistengemeente, verder hoef ik geen namen te noemen, denk ik. En daarin kwam een echtpaar voor. Daarin kwam een echtpaar voor en toevallig ken ik die mensen ook nog goed en vooral een van hun kinderen en die werden op grond van dit soort teksten werd hun meer of meer dwingend opgelegd door de zogenaamde pastor van die gemeente dat ze niet mochten scheiden. Nou, er zijn veel mensen die allerlei redenen hebben om te scheiden en soms zijn het hele legitieme redenen. In het geval van dat gezin was het een hele legitieme reden. Want die man maakte al 15 jaar al het geld op. Die zorgde dat het gezin geen leven had, een hel had. En toch werden ze min of meer gedwongen op grond van dit soort teksten, door gewoon biblicistisch dat eruit te rukken en toe te passen. En dan eraan toe te voegen wat God verbonden heeft, scheidt de mens niet. Werden ze dus gewoon voor de volgende 15 jaar weer in de ellende gestort. Je moet er daar heel goed mee oppassen dat we dat soort teksten niet zomaar even ergens uitrukken en toepassen. Goed, dit gedeelte wou ik verder niet verklaren, maar We gaan naar vers 12. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heere. Dus iets wat Paulus hier zegt, een wijze raad zeg maar. Heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn. Doch nu zijn ze heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Alleen, laat ieder zo leven als de Heere hem toebedeeld heeft, zo als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, hij laat het niet verhelpen. Is iemand als onbesnedene geroepen, hij laat zich niet besnijden. Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden. Ieder blijven bij die roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. En dat is in principe een belangrijke kern. Paulus zegt hier van, ben je in een bepaalde situatie geroepen, accepteer die situatie dan, voor zover mogelijk. Is het niet mogelijk, bijvoorbeeld stel je komt tot geloof en je hebt een ongelovige partner die daar helemaal niet mee kan leven, en die jou het leven onmogelijk maakt en zegt van ik wil zo niet bij je blijven, dan ben je daarna vrij en ongebonden, zegt Paulus hier. Dus dat ter aanvulling op wat we bij Petrus lazen. We moeten wel opletten dat Paulus hier een duidelijk indien geeft. He, wil de ongelovige partner de gelovige verlaten, dan mag dat. En mag de verlaten gelovige ook gewoon opnieuw huwen. Zolang de ongelovige ermee instemt om met de gelovige te blijven samenleven, mag de gelovige man of vrouw de partner niet verlaten. Waar ik bij moet opmerken dat er natuurlijk verder gesproken wordt over een normale huwelijkse relatie. En niet een situatie die gewoon onhoudbaar is, maar dat Paulus ervan uitgaat dat het gewoon een normale huwelijksrelatie is van mensen die gewoon van elkaar houden en met elkaar om kunnen blijven gaan. Nou, dan gaan we terug naar Petrus. In 1 Petrus 3, vers 3 tot 6, spreekt Petrus nog over de uitwendige versiering versus de inwendige. Nou, tegenwoordig lopen mannen ook behoorlijk versierd rond, zie je wel eens, maar in die tijd was met name sieraden en juwelen waren een uiting, een protserige uiting van de rijkdom die men had. En Petrus die heeft het dus over die uitwendige versiering versus de inwendige. In navolging van wat Paulus bijvoorbeeld ook schrijft in 1 Timotheüs 2 vers 9 en 10, wijst Petrus erop dat de uitwendige versiering niet boven de inwendige moet gaan. Het ware sieraad van de vrouw, zegt hij, is het innerlijk, het geestelijke gesteldheid en niet haar uiterlijk. Nou, klaarblijkelijk was dat dus in die tijd ook een punt. Vrouwen die zich van buiten gewoon graag mooi wilden maken. Nou, op zich, daar komen we straks ook nog even op, is daar niks tegen. Maar ze waren spreekwoordelijk met goud behangen, heb ik gezegd, protserige, pronken, met alle rijkdom. Lange vlechten, maar ook een teken was van kijk maar, het mooi wezen, zeg maar. Net als de Romeinse vrouwen, een uiterlijk vertoon was het. Aan de buitenkant althans. Het was de Romeinse, de wereldse cultuur waar Petrus hier op duidt. En hij zegt hier niet dat het niet toegestaan is om er goed verzorgd uit te zien, maar dat het echte sieraad van binnen zit. De hartsgesteldheid. Nou, een theoloog, Louis Barbieri, die verbonden is aan Moody Bible Instituut, die schreef hierover. Petrus legt er de nadruk op dat de vrouw haar innerlijk moet ontwikkelen, maar dat betekent niet dat ze haar uiterlijk moet verwaarlozen. De verwaarlozing van het uiterlijk zal immers niet bepaald helpen om haar man voor Christus te winnen. Nou, dat is natuurlijk ook weer waar. Ja. Dus het is gewoon iets waar je gewoon een gemiddelde, een goede verzorging is natuurlijk altijd belangrijk. En dat geldt ook voor de broeders, maar de context is dus, waarin Petrus dit allemaal schrijft, is de omgang met de ongelovige partner. Dat is de context waarin hij hier schrijft in 1 Petrus 3. Dat is waar hij de nadruk op legt.
Maar ik geloof ook dat je in Genesis 3 niet voorbij gaat.
Tuurlijk, maar dat is allemaal waar. Alleen, we moeten er goed mee oppassen. Dat is waar ik vanavond de nadruk wat op leg. Dat we niet zomaar zo'n tekst pakken en zeggen van, je hebt maar te gehoorzamen. Want dat raakt kant nog wel. En dat is in het verleden wel gebeurd natuurlijk. Dat broeders op die manier misbruik maakten van hun positie. Op grond van een uit zijn verband gerukte bijbeltekst. En gelukkig zijn daar de laatste eeuwen ontwikkelingen in. En dat er eindelijk anders naar gekeken wordt, naar die dingen. Maar het belangrijkste vind ik dat we hier in het huwelijk het beeld krijgen van Christus en de gemeente. En die zien we afgespiegeld in een man en een vrouw. Het is niet voor niks dat Gods woord ervoor kiest om dat mannelijk en vrouwelijk zo af te beelden. Zeg maar, in Christus en gemeente. Maar boven dit gedeelte staat dus in de NBG-vertaling het huwelijk. Maar dat is dus een beetje een te algemene aanduiding volgens mij. Als je ziet waar Petrus werkelijk over spreekt. En laten we dan ook zowel mannen als vrouwen dit gedeelte gewoon eens goed op ons in laten werken en ons bewust zijn. Zeker ook de gehuwden, waar ik zelf ook onder val. Dat onze onderlinge relatie een beeld is of een afdruk van de verhouding tussen Christus en de gemeente. En hoe die elkaar onderling liefhebben. Nou, als dat onze houding is in ons huwelijksleven, de omgang met onze partners, dan zal dat ertoe leiden dat we een harmonieuze relatie hebben. Nou, dat heeft ook zijn weerslag op onze eventuele kinderen, op de familie, de omgeving, de buren. Een harmonieuze huwelijksrelatie is een getuigenis. Denk maar eens na, wie kent niet de situaties van echtparen waar, toevallig gaan we het zondagmorgen over, waar in plaats van echtvereniging een feetje voor moet staan, dat het een vechtvereniging is. Ja, dat soort situaties heb je. We hebben vroeger buren gehad, nou, als de man naar de visclub was geweest, dan had hij daarna had hij de moed blijkbaar om zijn vrouw te zeggen hoe hij er echt over dacht. En dan was de hele zaterdag een hel. Dus ja, en dat zijn situaties, dat is geen getuigenis. Maar wel op zondag naar de kerk natuurlijk.
En een christelijke visclub.
Ja. Waar je dan volstrekt in de olie thuis kwam. Ja. Maar dat is dus bijvoorbeeld een stukje van, ja, hoe ga je met elkaar om? Dat kan heel bepalend wezen voor je getuigenis naar de buitenwereld toe. Maar ook naar je eigen familie en naar je kinderen natuurlijk.
Ik zag vorige week nog in de krant, hè? Ik zag vorige week nog iets over in de krant. Geluk, dat is besmettelijk bij je omgeving.
Ja, dat zal. Ja, ja, ja.
Dus krijg je die huwelijksgeluk, dan is dat ook een uitwerking
ja,
van de omgeving.
Zeker, ja.
En de meeste die de baan bij hebben, zijn de buren.
Ja, dat zal wel.
Ja. 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 Ja.
Ja.
Ook rust.
Ja. Ja.
Ook rust.
Nou, in
je mond
een beetje. We gaan verder met vanaf vers 8. Vers 8 tot 12. Dat is een klein stukje daaronder. Liefde en vrede staat erboven. 1 Petrus 3 vanaf vers 8.
Wat zeg je
dan? 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ja. Ten slotte, wees allen eensgezind. Nou, dat zou zo inderdaad erachteraan passen wat we zo net besproken hebben. Medelijdend, heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig en vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend in tegendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zou beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van het bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doet het goede. Hij zoeken de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Nou, vers 8 begint hij dus met ten slotte, oftewel er volgt er eigenlijk een soort van samenvatting of een conclusie van de voorgaande hoofdstukken die we hebben gelezen. Petrus somt in dit korte stukje 5 kenmerken op waaraan de christengemeente zou moeten voldoen. Ik heb ze even op een rijtje gezet. De eerste is dan eensgezindheid. Dat is in vers 8 al. Ten slotte, wees al eensgezind. Dat is eensgezindheid. Zoek samen naar dezelfde dingen. Zoek overeenstemming. Als gelovigen moeten we dezelfde zaken nastreven, samen optrekken, aangezien we één van geest samen gebonden door die ene geest zijn. We zijn één lichaam, één organisme. He, Paulus die schrijft ook een keer ergens van, hoe kan de hand tegen de voet zeggen, ik heb je niet nodig, of de oog. He, we hebben elkaar in dat opzicht gewoon nodig als lichaam van Christus. Dat is dus een gemeente waar Gods geest werkt. Een gemeente die onderlinge strijd heeft, is niet één van geest. En streeft niet samen eensgezind hetzelfde doel naar. En dat is dus een gemeente waar Gods geest niet werkt. En betekent dit dat er geen verschillen van inzicht of interpretatie mogen zijn? Natuurlijk. Er kan altijd verschil van inzicht zijn, maar het gaat erom hoe je dat met elkaar doet. Als je dat in een onderlinge geest doet van elkaar leren, van hoe de een iets uitlegt, hoe de ander iets uitlegt of ziet, of, dan kun je van elkaar leren en dat is in een goede geest. Maar je kan elkaar ook, om het zomaar te zeggen, met de Bijbel om de oren slaan en dan heb je al gauw koude harten en hete hoofden en dan heb je als gemeente ook geen getuigenis, want je slaat elkaar, om het zo maar te zeggen, de tent uit en dat
ik
is geen getuigenis.
Gemaakt,
ja, nou ja, goed, ik ben wel eens dus. En dat is gewoon geen getuigenis. Want het blijft je leven lang bij, hè? Van hoe dat gaat. En denk je van, nou, hier moet ik nooit weer wezen. Dus...
Nou ja, ik ging al naartoe, maar die man ging van 30 was een onderwijzer. En die wou beter wezen.
Mm.
En die ging van 30 treden, maar zo'n smid die pakte hem op en door de kerk en
uit de weg ermee. Maar goed, dat is dus een gemeente waar in feite de geest van God niet werkt.
Nee.
Want dan gaat het om de mensen, om hun eigen eer, om hun eigen gelijk. Het woord van God wordt misbruikt om elkaar eens even lekker je gelijk in te wrijven. En dan zijn we gewoon ongeestelijk bezig. En als we in liefde en eensgezindheid Gods woord onderzoeken, om gezamenlijk onze verschillende inzichten te toetsen aan Gods woord, dan zijn we geestelijk verantwoord bezig. Het volgende woord wat Petrus hier noemt, is dat we medelijdend moeten zijn. Nou, dat betekent niet dat je altijd elkaar zielig moet vinden, maar sympathie moet hebben voor elkaar. Samen ook lijden als er echt problemen zijn. Daar hebben we het uitgebreid over gehad al de vorige avonden. Nou, en als we alleen aan onszelf denken, dan zijn we geen beeld van een lichaam. We moeten elkaar door het lijden heen dragen. Vervolgens noemt hij, hebt de broeders lief. Oftewel,
de broeders dus niet.
Nee.
Er wel een zuster bij.
Hij heeft het over de broederliefde dus. En hebt als broeders lief, hoort dat er staan natuurlijk. We zijn broeders en zusters van elkaar, dus moeten we als één familie elkaar lief hebben. Niet alleen binnen de eigen kring, maar ook daarbuiten. He, denk je eens in wat er zou gebeuren, en dat toch echt wel even bij stilstaan. Wat zou er gebeuren als we als gemeenten, als kerken, elkaar daadwerkelijk lief zouden hebben? Zonder al die scheuringen, zonder al die ruzies. Wat voor een getuigenis zou daarvan uitgaan naar de wereld toe? Natuurlijk zijn er verschillen die langzamerhand onoverbrugbaar zijn. En ik ben ook zeker geen voorstander van de ecumene van het hart of weet ik veel dat soort dingen. Want dat gaat gewoon niet werken. Maar ook veel gemeenten die allemaal pretenderen bijbelgetrouw te zijn. Of wat ook maar, die zijn, de een is nog bijbelgetrouwer dan de ander. En dan verwijten ze elkaar weer dingen. En vaak gaat het echt maar om minimale dingen. Matthäus 23 vers 8 zegt de Heer Jezus, want één is uw meester en gij zijt allen broeders. Nou, was het maar zo dat Paulus ook vandaag de dag aan de gelovigen van deze tijd kon schrijven wat hij schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, vers 9 en 10. En dat schrijft hij aan de broeders in Macedonië, wat tegenwoordig weer bestaat. 1 Thessalonicenzen 4, vers 9 en 10. Nou, dan lezen we dan. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Nou, dat is sowieso al een compliment natuurlijk aan een gemeente, als Paulus dat zegt. Is het niet nodig om u te schrijven? Immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Gij doet dat ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Terwijl Paulus geeft hier de gemeente in feite een enorm compliment van... Jullie hebben helemaal begrepen hoe dat werkt, met elkaar liefhebben. En je doet dat ook voor alle broeders in Macedonië. Nou, dan zegt hij vervolgens, dan vermaant hij, staat hier in de vertaling, ik denk dat dat niet goed vertaald is. Want hoe kun je dat vermanen doen, meer opbouwen bedoeld. Dit nog veel meer te doen en er een eer in te stellen en rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen enzovoorts. Maar goed, Paulus die zegt dus in feite van, jullie doen het al fantastisch, zelfs zo goed, dat ik niet nodig heb om daar iets over uit te leggen. Daar hoef ik je niet over te schrijven. Nou, was dat maar zo dat dat voor onze gemeenten tegenwoordig gold, denk je dan. Gaan we terug naar Petrus, naar vers 8, 3 vers 8. Want hij heeft het vervolgens over barmhartig en ootmoedig. Nou, barmhartigheid tonen aan anderen. Oftewel anderen helpen. Vanuit de liefde voor de medegelovigen. En steunen. En ootmoedigheid. Dat zijn woorden die een vorm van nederigheid en zachtmoedigheid en vriendelijkheid uitdrukken. De Statenvertaling heeft er ook vriendelijkheid staan, geloof ik. De Statenvertaling 77. Vanuit die houding acht je als gelovige de ander uitnemender en van meer belang dan jezelf en je handelt daaruit. En het laatste woord wat we in dit vers lezen, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegend in tegendeel. Nou, ik denk dat dat een hele moeilijke opdracht is. Elkaar zegenen. En dat als tegengestelde van het elkaar belasteren en kwaad vergelden. Naar de mens gesproken is denk ik elkaar belasteren en kwaad spreken van elkaar makkelijker dan elkaar zegenen. En daarom zegt Petrus dat we dat juist niet mogen doen natuurlijk. En dit verband betekent zegenen dus niet dat we elkaar de handen moeten opleggen of zegenspreuken naar elkaar moeten zeggen. Maar zegen wordt hier geplaatst tegenover kwaadsprekerij en lasterij. Lastering. Zegenen betekent dan ook hier het goede voor hem met anderen, hen goed doen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dan ben je tot een zegen van iemand. Tegen iemand zeggen van God zegen is natuurlijk een stuk makkelijker ook. Dan hem of haar daadwerkelijk laten delen in de zegen die je zelf hebt ontvangen. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt van, ik noem maar iets zoals vanuit de gemeente bijvoorbeeld, maar ook heel veel mensen persoonlijk hier. In liefde tot allerlei zaken, bijvoorbeeld financiën geven aan goede doelen of aan Israël en dat soort dingen. Dat is ook een zegen die je aan de broeders doet. Dat is gewoon elkaar zegenen. Dat is iets anders dan elkaar lasteren en kwaad spreken en zeggen van, laatst las ik een stukje over bijvoorbeeld, er ging een nieuwsberichtje op de Telegraaf website en dat ging dan over de voedselbanken, geloof ik. En als ik zie hoe walgelijk mensen daarop reageren. Ja, dan hebben die mensen aan zichzelf te danken dat ze dat nodig hebben. Laat die schooiers toch aan het werk gaan. En dat soort reacties. Dan denk ik van ja, wat een houding heeft de wereld langzamerhand tegen mensen die het absoluut nodig hebben. Want je gaat daar niet heen voor de lol. Er zal een rotte peer tussen zitten of een rotte appel. Die er natuurlijk heen gaat omdat het daar gratis te krijgen is. Maar het gros van de mensen die komt bij zoiets, heeft het hard nodig. Anders ga je daar niet heen. Dan koop je liever zelf je eigen eten en drinken. En mensen zijn in de wereld zijn zo veroordeeld en zo hard soms. En denk van ja, als christenen onderling moet je elkaar zegenen en elkaar laten delen in de zegen die je zelf hebt ontvangen. En anders wordt het zoals in Jacobus, waar mensen dan zeggen van houd u warm en eet goed. En ondertussen doen ze niks voor die persoon. Nou, zo gaan we als christengemeente niet met elkaar om.
En dat doet wel, maar als je dan kijkt naar die andere gasten met de grote vrachtwagen.
Tuurlijk, dat, er zijn altijd goede mensen natuurlijk, hè? Natuurlijk, maar dit viel mij gewoon zo op, maar dit was naar aanleiding van dat programma inderdaad. Het viel mij op dat gewoon 90% van de mensen verschrikkelijk negatief reageerden.
Ja. De mensen die moesten uitnodigen om thuis te komen eten.
Nou, die zaken die we hier hebben gezien, komen onder meer ook terug in de brieven van Paulus. En daar wil ik een voorbeeld van lezen. Filippenzen 2. Filippenzen 2 vanaf het eerste vers. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Nou, dit is in feite kort samengevat. Wat Paulus hier zegt, is in feite kort samengevat wat we net ook zagen. En we lezen er ook over in Romeinen 12, wil ik ook nog even heen gaan. Romeinen 12 vanaf vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Daar heb je die zorg voor elkaar ook, hè? Legt u toe op de gastvrijheid, zegend wie u vervolgen. Nou, wat we net ook lazen. Zegenen wie je lastig vallen. Zegend en vervloek niet. Wees blij met de blijden, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad, heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, Paulus die sluit hier bij die gedeelte natuurlijk prachtig aan bij wat Petrus schrijft. Of andersom, zou je kunnen zeggen, want Petrus heeft zijn brief natuurlijk later geschreven. En je komt het verder ook nog tegen een andere gedeelte. Petrus die citeert hier vervolgens in 1 Petrus 3 vers 10 nog uit Psalm 34 als aanvulling. Gaan we naar de versen 13 tot en met 17, waar Petrus weer terugkomt op het lijden, waar in feite wat een van de hoofdthema's van deze brief is. En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vrees niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar heilig de Christus in uw harten als Heere. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaren, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden indien de wil van God dit eist, goeddoende dan kwaaddoende. Nou, het lijden van Christus, waarover Petrus ook eerder dus al sprak, wordt in dit gedeelte wat uitgebreider belicht door hem. En om te beginnen stelt hij de vraag van, kan er iemand je eigenlijk wel echt kwaad doen als gelovige? Als je je inzet voor het goede. Nou, denk aan ook waar we eerder over lazen. De ziel is hetgeen wat niet verloren kan gaan. En men kan dan het lichaam aantasten, maar de ziel is hetgeen behouden wordt en die kan men niet aantasten. En dan zegt hij hier, al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Het al moest gij lijden geeft dan ook aan dat lang niet alle gelovigen lijden. Het is een almoest, al zou het zo zijn dat je moet lijden. Maar lang niet alle gelovigen moesten dus lijden. Er waren er ook die dat gewoon helemaal niet kenden. Dat is tegenwoordig ook zo. Wij hier in het Westen kunnen moeilijk met droge ogen beweren dat we hier echt moeten lijden om Christus wil. En dat is in andere landen wel anders. We hebben hier in feite alle vrijheid. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld christenen die in moslimlanden leven. Of nou ja, op dit moment is het weer helemaal mis in India bijvoorbeeld. Waar mensen gewoon onthoofd worden. We kijken naar bijvoorbeeld wat er gebeurde in Mumbai, heet het tegenwoordig. Nou ja, waar dus inderdaad die Joden die daar woonden direct het slachtoffer waren. En op beestachtige manier zijn vermoord. Ja, dat is echt beestachtig. En dat gewoon doelbewust. Met het doelbewust die terroristen. Die hele grote stad, doelbewust dat ene huis waar een paar Joden wonen, zijn ze naartoe gegaan. Om die mensen eerst even af te rekenen. Nou, je ziet dus dat is lijden. Niet altijd lijden om Christus wil. Het lijden van het Joodse volk is natuurlijk een heel ander lijden. Maar het heeft wel degelijk te maken met het feit dat ze een uitverkoren volk zijn. Nou, lang niet alle, alle gelovigen lijden dus om Christus wil. De vervolging onder Nero waren ook niet algemeen. In Rome was veel vervolging, in andere delen van het land ook. Maar ook in hele grote delen van het Romeinse Rijk liep men christenen gewoon ongemoeid. Daar hadden ze blijkbaar dat ze zich minder druk erom maakten. Maar als het wel zo is, zegt Petrus hier, dan ben je zalig. Dan ben je gezegend. Dit bedenkt hij niet zelf, maar het is rechtstreeks afkomstig uit de zaligsprekingen van de Heer Jezus, die in Matthäus 5 vers 10, ik lees dat even voor, zegt, zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En vandaar dat Petrus dat kon zeggen. De Heer Jezus belooft hen die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, oftewel door goed te doen, dat zij het koninkrijk der hemelen zullen ingaan. Het is niet zo dat je daar blij van hoeft te worden, dat je vervolging ondergaat. Zoals je blij bent wanneer je met Sinterklaas een mooi cadeautje krijgt of zo. Maar het is iets waar we eigenlijk ons in moeten berusten, zegt Petrus. Je moet je erbij neerleggen eigenlijk. Ja, maar ik geef het je te doen. Met de voeten in het blok. Ja. Maar dat is dus inderdaad van dat hij ook zegt, hè, van het is lijden om Christus wil. En Paulus heeft het natuurlijk, en Petrus ook trouwens, aan de lijve ondervonden. Ja. We moeten ons daar dus zeker niet over gaan lopen jammeren en zeuren als ons dat lijden overkomt. En het lijden wat wij kennen is natuurlijk maar heel minimaal hier. Het lijden om Christus wil. Ik heb het niet over lijden, dat heb ik al eerder gezegd, niet over lijden door ziekte of door persoonlijke problemen of andere dingen. Maar puur het lijden om Christus wil. We moeten ons dus niet beklagen, zegt Petrus, en er ons schikken en het dragen. En dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. En laten we dan ons ook niet schamen als het ons dat niet lukt. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, vaak probeer je dat dan in eigen kracht om te dragen. En dat is natuurlijk wel een verkeerd uitgangspunt. We moeten naar de Heer toe gaan die ons lijden draagt of meedraagt. In vers 14 lezen we. Een beetje een aparte uitdrukking. Er staat namelijk, al moest gaan lijden om de gerechtigheid, nou, daar hebben we het net over gehad, toch zijt gij zalig. Doch vrees niet voor hun dreiging en laat u niet verschrikken. Nou, meestal wordt er dan gezegd van, wees niet bang voor die mensen die je vervolgen. Maar de Statenvertaling 77, de editie 1977, heeft het vertaald als vrees niet uit vrees voor hun. En de meeste vertalingen hebben het eigenlijk een beetje moeite met wat er staat. Want oorspronkelijk staat er namelijk in de grondtekst iets heel vreemds. Er staat namelijk vrees niet hun vrees. En dat betekent niks anders dan wees niet bang dan waarvoor zij bang, waar zij voor bang zijn. Nou, omdat het in deze brief over vervolging en lijden gaat, is het door de vertalers zo begrepen dat hier bedoeld wordt dat de gelovigen niet bang hoeven te zijn voor hun vervolgers. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Want ik kan me. Dus eigenlijk, je vervolgers, die konden je te dood brengen, die konden je voor de leeuwen werpen. En hoe zou je daar nou helemaal niet bang voor zijn? Het is gewoon menselijk om daar bang voor te zijn. En Petrus schrijft dus ook iets anders daar. Wanneer we uitgaan van een zo letterlijk mogelijke lezing van deze tekst, dan lezen we dus dat de vervolgers bang zijn voor wat er na dit leven komt. En ik zal je straks ook laten zien waar het wegkomt. De vervolgden, de gelovigen, die zijn daar niet bang voor. Die weten immers wat hun toekomst is, hun heerlijkheid wacht hen. En vandaar dat Petrus zegt, vrees niet hun vrees. Heb geen angst voor die zaken waarvoor zij die in de wereld zijn angst hebben. En dat vers is namelijk een citaat uit Jesaja 8 vers 11 en 12. Jesaja 8 vers 11 en 12. En met name 12b, zeg maar. Maar we lezen even 11 en 12 helemaal. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan. Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt. En voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen, noch schrikken. En Petrus heeft hier letterlijk geciteerd uit dit gedeelte. Nou, gezien het feit dat Petrus juist dit gedeelte citeert, en gezien ook de context van Jesaja dus, de waarschuwing aan Israël niet op de weg te gaan van Assur, de ongelovige volk, is een letterlijke interpretatie uit dit gedeelte in Petrus. De enige juiste, mijn zinziens. En hebben de vertalers helaas hier iets ingevoegd met een juiste, met een goede bedoeling, hè, om de leesbaarheid te verhogen. Maar in feite hebben ze het over het hoofd gezien wat de context was waaruit Petrus gewoon letterlijk citeerde. Het is een waarschuwing, maar tegelijk ook een bemoediging voor de gelovigen. De ongelovigen zijn angstig voor wat er na dit leven komt. Maar wij kennen die angst niet. Wij kennen geen angst voor wat er na dit leven komt, omdat we verzekerd zijn door de Heere. Ja. Nou, wanneer we dan verantwoording moeten afleggen van ons geloof, zegt Petrus, dat we daartoe altijd bereid moeten zijn. Maar wel met zachtmoedigheid en respect en met een goed geweten. Zodat zij die kwaad van ons spreken beschaamd zullen zijn. Dat hebben we de vorige avonden eigenlijk ook al gehad. We moeten dus met de nodige terughoudendheid de mensen om ons heen benaderen. Niet zo dat wij het niet zouden durven getuigen. Maar vooral niet met arrogantie en ook niet uit een belerende toon. Want dat komt gewoon niet over bij mensen. Als je gaat lopen met de borst vooruit en ik weet het wel. Ik zal jou eens even vertellen dat je naar de hel gaat als je niet doet zoals wij het doen. Dan bereik je niks, dan stoot je mensen af. Maar, nou ja, dan vluchten ze, ja. Maar in liefde nou goed, met zachtmoedigheid en met een goed geweten, zegt Petrus, moeten we de mensen benaderen. En anders stoten we mensen alleen maar af. We kunnen getuigenis afleggen. En wat ik zo net ook zei, de verhouding man-vrouw bijvoorbeeld is een getuigenis. Maar ook in heel veel andere dingen, wat we al eerder in de brief allemaal gelezen hebben, leggen we een getuigenis af door hoe we leven, door wat we voorleven. Leggen we getuigenis af. En daardoor zullen we ook worden gevraagd door mensen. Ik heb dat zo vaak gehoord van mensen. Van dat ze, niet mijn persoon, maar dat mensen dan zeggen van ja, en doordat ik op een bepaalde manier leef, vragen mensen aan mij waarom ik dingen doe. Of mensen herkennen iets in je, ze zien iets in je. En de een heeft dat wat eerder dan de ander misschien. Maar het zal zo zijn dat als je een veranderd leven leidt, dat mensen op een zeker moment gaan vragen van, hé, hoe kan dat toch, dat jij zo veranderd bent? Dat zien mensen aan je. Niet massaal misschien, maar er is altijd wel iemand die het opvalt. En dan kun je dus ook die kans grijpen om te getuigen van Christus die in je is. Die is gestorven voor je zonde en je gerechtvaardigd heeft. Dan gaan we naar vers 18 tot 22. Petrus 3 vers 18 tot 22. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Nou, dit gedeelte is voor heel veel mensen totaal duister, wat hier staat. Wederom verwijst Petrus hier naar Jesaja, en eventueel zou ik kunnen noteren, naar Jesaja 53 vers 11 en 12, waar Jesaja profeteert over het feit dat Christus zou komen en de ongerechtigheden zou dragen van velen, en dat hij zou sterven vanwege de zonde van anderen. Nadat zijn lichaam zou sterven, maar zijn geest zou leven en hij in de geest heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam geweest waren. Dat is een deel wat heel moeilijk is voor veel mensen. Nou, als eerste wil ik hier vaststellen dat Petrus hier spreekt over iets waar niemand anders over spreekt in de Bijbel. Dit is dus iets wat de Heer Jezus aan hem geopenbaard heeft. Iets wat alleen de Heer Jezus aan hen kon hebben verteld nadat hij is gestorven en opgestaan. Het is alleen aan de apostelen geopenbaard. Nou, er zijn verschillende theorieën over wat dit zou betekenen. Ik heb ze even opgeschreven. De eerste theorie die je hoort over dit gedeelte is dat Christus predikte tot de gestorvenen. En dat ze alsnog tot geloof zouden zijn gekomen. Nou, een idee wat veel mensen aanhangen, is dat hier gesproken wordt over hetzelfde als in Efeze 4 vers 8 tot 11. En laten we er even bij nemen. Efeze 4, vers 8 tot 11. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren. Anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hier komt uit de geloofsbelijdenis, heeft hieruit geput, waarin staat dat hij nedergevaren is ter helle. Dat is hiervan afgeleid. Maar dat staat er dus niet. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, dit gedeelte wordt dus heel vaak gelinkt aan dit gedeelte uit 1 Petrus 3. En dan zegt men dat Christus neerdaalde, eventueel ter helle, en uit die gevangenis, dat hij daar predikte in de lagere gewesten, en gevangenen meenam naar de hemelse gewesten. Nou, als dat zo zou zijn, dan betekent dat dat zij die opstandig en ongehoorzaam waren, en in het dodenrijk waren, in de tijd van Noach, nu alsnog een tweede kans zouden hebben gekregen van de Heer Jezus. En dat ze zich bekeerden, terwijl ze al dood waren en reeds geoordeeld waren door de zondvloed. Ze waren al geoordeeld. Nou, dat is mijn zin volstrekt onmogelijk. Het is niet in lijn met de Bijbelse boodschap dat mensen in het dodenrijk nog een tweede kans zouden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de arme Lazarus. Nou, toevallig hadden we in de pauze daar nog even over. En de rijke man in Lucas 16. En daar staat niet voor niks. Er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. En Efeze 4 spreekt dan ook over krijgsgevangenen, terwijl Petrus spreekt over de ongehoorzamen. Dus het gaat absoluut niet over hetzelfde gedeelte. Nou, de tweede visie die je op dit gedeelte uit Petrus wel eens hoort, is dat de Heer Jezus heen zou zijn gegaan, naar de hel of naar de lagere gewesten, om daar zijn overwinning te proclameren, zeg men dan. Om daar dus aan de ongehoorzame mensen en de gevallen engelen te vertellen dat hij overwonnen had. Nou, dan is er ten eerste een noodzaak om ervan uit te gaan dat er in de dagen van Noach sprake was van gevallen engelen. Nou, daar hebben we al eens een keer een bijbelstudieavond over gehad, over dat onderwerp. En tweede is de vraag eigenlijk waarom de Heer dit zou doen, aangezien die mensen dus al geoordeeld zijn en al weten dat hij de overwinnaar is. En ze wisten al dat God dus zegevierde over het kwaad dat zij hadden bedreven. Dat oordeel hadden ze al over zich heen gehad.
Maar ja, de Heer Jezus praat wel over het onbloedelijke vuur, hè?
Ja, maar dat is even wat anders.
Ja, dan komt het wel. Ja.
Daarom waren dus die mensen gestorven en nu als ongehoorzame zielen samen met anderen in de gevangenis. Nou, het is tot slot ook in strijd, die visie dus, met wat we lezen in Openbaringen 20, vers 11 tot 15. Maar zo zie je eigenlijk dat je alles wat je hoort en tegenkomt altijd maar weer moet vergelijken met andere delen. Om...
Wat zei je?
Openbaringen 20, vers 11 tot 15. En ik zag, En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend, en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken, en de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet gevonden werd, bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Nou, we zien hier dus dat er gewoon één moment is van opstaan en beoordeeld worden voor de ongelovigen. Er is geen tweede kans geweest. Er staat hier gewoon dat de zee de doden gaf, het dodenrijk de doden gaf. Dus de Heer heeft niet een deel van die mensen meegenomen. En degene die na hem zijn gestorven, dat die opeens wel geoordeeld werden. Er wordt geen onderscheid daarin gemaakt.
Laatst las ik ergens dat Jezus de gelovigen daarop haalde. Dus dat enkele mensen nog direct bij God kwamen. En dat de gelovigen die gestorven waren,
dat is het gedeelte,
in het dodenrijk zaten. En dat Jezus die dus opgehaald.
Dat is inderdaad een uitlegging van het gedeelte uit Efeze, wat ik als vergelijk nam. Maar dat heeft dus niet te maken met het gedeelte uit Petrus. Voor zover ik heb ik me voor vanavond niet in verdiepte voorbereid, dus dat kunnen we beter even laten liggen. De derde visie op 1 Petrus 3 over dit gedeelte is dat Noach predikte door Christus geest. Eerder al is genoemd dat de profeten spraken door de geest van Christus. In 1 Petrus 1 vers 11 zie je dat. Ontegenzeggelijk was ook Noach een profeet. Hij profeteerde aan zijn volk. En het is daarom de levende geest van Christus, als tegengestelde aan het dode lichaam dat geleden had en gestorven was, die door Noach heen, zeg maar, zijn geest die door Noach heen predikte, tot de ongehoorzamen in zijn tijd, in de tijd van Noach dus, en hen de kans gaf zich te bekeren. Zij zijn echter ongehoorzaam geweest, en zij zijn nu de geesten in de gevangenis, gevangen tot de dag van het oordeel, waar we net over lazen in Openbaringen 20. En dat is eigenlijk de enige verklaring welke door, om het zo te zeggen, de meeste wedergeboren Bijbelgeleerden gegeven wordt, dat Noach predikte door de geest van Christus. Dat Petrus dat hier bedoelt. Deze versen moedigen dus de gelovigen aan te prediken als Noach, in de geest van Christus, het oordeel aanzeggen door houding. Hè? Noach zijn houding was in gehoorzaamheid 120 jaar timmeren aan die boot. Nou, leek het maar dat het geen fijne klus was. Want bij elke spijker, dat hebben we ons eerder gezegd, bij elke spijker die hij in het hout sloeg, wist hij dat het oordeel dichterbij kwam. Dus wat dat betreft, dat is de houding van de gelovigen. Door de houding getuigenis afleggen. Gehoorzaam aan Gods opdracht. En door de verkondiging, door het woord. Verkondigen aan de geesten in de gevangenis. Iedereen om je heen in feite is een gevangen geest. Wie de Heer niet kent, die zijn geest is gevangen door de tegenstander, door de Satan. Nou, wat Petrus hier dus aanhaalt, is volledig in lijn met alles wat we hiervoor gezien hebben. Het sterven van Christus was toch opdat hij u tot God zou brengen en levend naar de geest welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft. Dus de geest van Christus is waar het om gaat. En niet zozeer om Noach, maar wel de geest van Christus die door Noach werkte. Nou, de prediking van Noach werd dus afgesloten met het oordeelswater, en daar refereert Petrus hier ook aan. En hij zegt dan, zoals Noach door het water heen gered werd, in de ark, zo redt ons thans de doop. Nou, door die doop worden we niet letterlijk gered, dat kan niet, want hij zegt zelf al, de zonden worden er niet letterlijk door afgewassen. Maar het is een bede van een goed geweten, zegt hij hier. Het is een tegenbeeld of een antitype, zegt het Grieks, van het oordeel. We zijn al geoordeeld in Christus en door de doop tonen we dat we een goed geweten hebben, een behouden ziel in feite, en een ziel die Christus volgt en wil volgen. En daarom laten we ons dopen. Zoals de ark dus een afbeelding was van de redding van Noach en zijn gezin, zo is de doop een afbeelding van onze redding. Die redding heeft al plaatsgevonden, maar wordt afgebeeld in het watergraf. Dat we met Christus zijn gestorven en opgestaan. Ja. He, dat zwembad hier, daar kan je echt je zonde niet achterlaten. Nee. Dat heb je al eerder gedaan.
We hebben een verstand gekregen.
Precies. Ja. Dat hebben we al gedaan. En dat is gewoon het beeld ervan. Een prachtig beeld. En ik vind het ook elke keer weer mooi dat we wat mee mogen maken als mensen daar zich laten dopen. Maar het is een symbolische daad natuurlijk. Nou, Noach's redding was dus namelijk niet de ark, maar zijn geloof had hem gered. En zo werkt dat voor de gelovigen ook. De doop is niet wat ons behoudt, maar het geloof wat daaraan ten grondslag ligt.
Maar van hart tot eind toe.
Ja. Daar kun je ook nog een studieavond op zich over houden. Ja. Daarom ook kan er alleen sprake zijn van een doop, wanneer er sprake is van een geloofsdoop. En moet je gewoon zeggen, een kinderdoop kan je niet accepteren. Daar kan geen geloof aan ten grondslag liggen. Wel van de ouders, maar niet van het kind zelf. Het is een doop die plaatsvindt na de wedergeboorte van de mens. Gaan we naar hoofdstuk 4. Ik hoop niet dat ik het tempo te hoog heb, maar... Hoofdstuk 4. Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde. Om niet meer de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid. Begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om de levenden en doden te oordelen. Weer die verwijzing naar Openbaringen 20 in feite. Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, zouden leven. Dan heb je weer een interessant gedeelte in het laatste vers over die doden. Al meerdere malen kwam er voor dat ongelovigen de christenen belasteren. En ook hier zien we dat nog even. En hier lezen we eigenlijk ook de reden daarvoor. De ongelovigen die kijken vreemd op en die zeggen van... Ja, maar vroeger ging je toch gezellig met ons naar de kroeg, staat er in feite. En werd je ook gezellig dronken met ons. Waarom doe je dat nu niet meer? En Peter zegt van, daar heb je genoeg tijd aan gespendeerd. Dat leven heb je achter je gelaten. En die liederlijkheid, dat brassen. En daarom gaan mensen dan ook zeggen van, nou, is een heilig boontje geworden. Hij is niet gezellig meer. Er is geen bier meer in huis daar. Nou ja, goed, dat soort dingen maken mensen soms mee. En hoe vaak maak je als gelovige dat ook niet mee? He, of zou je er eigenlijk mee moeten maken, zeg maar. Dat de wereld zich afvraagt waarom we niet gezellig meedoen met ze aan allerlei uitspattingen. He, veel zaken waar mensen zich mee vermaken tegenwoordig. Onder het motto van dat moet toch kunnen. En veel christenen die roepen ook van beproeft alles. En, of onderzoekt alles en behoudt het goede. Dus dan, maar veel mensen gebruiken dat toch als een soort van vrijbrief. Om eerst van alles maar uit te proberen. Terwijl ze eigenlijk op voorhand al weten, dat kan niet wat ik nou aan het doen ben. Maar goed, dat mag je dan weer niet zeggen, want dan ben je wettisch. Nou ja, dat zal dan wel. Die zaken zijn wel erg tegenstrijdig aan Gods woord vaak. En het zijn zaken waar je dan van eenvoudigweg van binnenuit al, vanuit je geweten, wat de Heer eigenlijk al inlegt, Gods geest ook al inlegt, waar je van binnenuit al een weerstand tegen hebt. Het is dus ook Gods geest in ons die ons overtuigt dat die gedragingen of uitspattingen niet kunnen. En wat dat betreft is het dan wel opvallend hoe weinig er eigenlijk veranderd is in de wereld. Toen in de tijd van Petrus was het al zo en het is nog steeds zo. Dus wat dat betreft weinig veranderd met de mens. Maar familie, vrienden en collega's, ze zullen die verandering die je doormaakt als je wedergeboren bent of wordt, wellicht gewoon niet begrijpen. En dan beginnen ze je te lasteren, zegt Petrus hier. Ze lachen je uit, eventueel recht in je gezicht of achter je rug om. En vaak hoor je een opmerking van dat mag zeker weer niet van jouw kerk. Nou, wat heeft jouw kerk ermee te maken? Hè? Dat,
dat, en een persoonlijke...
Het is, gaat om wat je zelf kiest en niet je kerk.
Maar weet je wat ik al het mooiste vind? Dat die moordenaar aan het kruis, de een die ging verloren en de andere heeft geen doop gedaan, heeft zijn belijdenis gedaan. Hede zult gij met mij in het paradijs.
Gewoon puur het geloof.
Het is de soeverein van de Heer.
Ja. Ja. En wat je soms ook hoort van mensen, hè, dat ze achter je rug om of soms zelfs in je gezicht zeggen van, wat ben je toch een heilig boontje of zo en dat soort dingen. En die ene keer, dat is niet zo erg. Of wat ik dan ook wel vaak een sterke vind, is dat ze, nou, is er toch niemand van jouw kerk die het ziet. Er is niemand die het ziet dat je met ons meegaat of doet wat wij doen. Niemand die het ziet, maar zij zien het wel als je meegaat. En dan heb je verloren in feite. Want als je in drankgelagen meedoet, in vloeken en tieren, de boel oplichten, liegen en bedriegen, onzedelijke afgoderij. En Petrus doelt daar trouwens met name op de afgodencultus, waarin bijvoorbeeld de tempelhoererij was en dat soort dingen. Dat is geloof ik al eerder genoemd. En men bezocht die. En ze wilden de gelovigen daarin meeslepen, maar die deden dat vroeger toch ook. En daarin zagen ze de verandering. Nou, die cultus heerst vandaag de dag trouwens nog steeds, niet in het Westen, maar komt voor in met name landen als India en dergelijke. En het is een verschrikkelijke toestand, ik heb er laatst een stukje van gelezen. Meisjes van 19, 11, 12 jaar, die worden als slavinnetje aan die tempels daar gebracht. En ter meerdere ere glorie van een of andere hindoe god of wat voor godheid dat dan ook maar is. Maar vaak krijgt de familie namelijk veel geld daarvoor. En... ja, die meisjes zijn vaak jong gestorven aan alle ziektes. Nou, de onzedelijkheid van deze wereld is in feite een vorm van afgoderij geworden. Petrus noemt dat hier als afgoderij. De lichaamscultus, hè, waar we het net over hadden. De fetischismes, allerlei andere toestanden. Je kan zo gek niet bedenken of de mens heeft het wel gedaan. Onze houding is daarom ontzettend belangrijk. Als we net als ieder mens zouden doen, als we net als ieder mens zouden zijn, net als iedereen zouden leven, meedoen aan de drankgelagen, vloeken, tieren, de boel oplichten, liegen, bedrieven, wat onderscheid je dan van de mens om je heen? En als niets je onderscheidt van de wereld, is er ook helemaal niks in ons leven dat getuigt van Christus. Als we het verschil niet kunnen zien, Paulus zegt, ga je geheel anders. Ga je Christus leren kennen. Als ze dat verschil niet kunnen zien, dan heb je blijkbaar Christus niet leren kennen of... leef je nog gewoon steeds een werelds leven. Ik wil even naar een artikeltje gaan. Wat ik deze week kreeg. En een beetje een zijspoor misschien. Maar toch ook weer niet. Is een artikeltje. En daar lees ik even een klein stukje uit voor straks. Het is van Dr. Jack Triber. Dat is een predikant uit Amerika. En die man is in 1975. Heeft hij een gemeente gesticht. Samen met een aantal andere mensen. Uit de evangelisatieweek. Ik had het ook al op internet gezet. Ik weet niet wie dat al gezien heeft toevallig. Maar. En die begon die gemeente met ongeveer 70 leden. De eerste dienst die ze hadden. De gemeente heeft nu een eigen lagere school. Er is een high school. Dus een MAVO-HAVO zeg maar. Er is een eigen bijbelschool. En er is ook een eigen college. Dat is voortgezet onderwijs. De afgelopen 30 jaar zijn er ruim 14.000 mensen gedoopt in die gemeente. Met name studenten en zo natuurlijk ook. En de gemeente telt nu 3000 leden. Nou, dan zou je denken, hè, als dat zo groot is, hè, zo'n megakerk, zou je dan bijna denken, dat kan bijna niet anders dan dat er water in de wijn moet. Hè. Dan denk je al snel in die ideeën van die groeigemeenten en zo, die we tegenwoordig zo zien opkomen en zo. En dan denk je van, nou ja, dat kan niet goed wezen daar. Maar als je dan kijkt welke bijbelvertaling er in die kerk gebruikt wordt... Daar begint het al, dat is de King James. Nou, die stamt uit 1600, net als de Statenvertaling. Als je dan kijkt naar de prediking, ik heb er een aantal beluisterd inmiddels, dan hoor je alleen maar bijbelprediking. Echt bijbels onderwijs. Hij spreekt zijn kerk ook, zijn gemeente tijdens de preek ook aan als klas. En het is echt lesgeven wat die man doet. Dat is heel typisch, heel mooi. Maar goed, die schreef dus die man, het is dus echt een bijbelgetrouwe gemeente. Die man die schrijft dus, ergens in de afgelopen jaren... hebben we als gelovigen het idee opgevat dat we rustig naar neo-evangelicale christenen kunnen luisteren, hun boeken kunnen lezen, hun studies kunnen bijwonen en dat wij wel in staat zullen zijn om het slechte van het goede te onderscheiden. Dat is onmogelijk, schrijft hij. Velen van ons zien en ondergaan de invloed van de laagdrempelige prediking, zoekersvriendelijke muziek, terminologie, kleding en verschijning die niet hoort bij hen die zich geheiligd weten. Mag ik mijn lezers eraan herinneren dat we nooit de wereld zullen bereiken en de natie winnen voor Christus als we ons in niets onderscheiden van deze wereld. Als een christen gelijkvormig is aan de wereld, wat heeft de wereld dan voor reden om het vlees te verlaten en een gecorrumpeerde kerk te gaan bezoeken? Nou, dan zie je dat de boodschap van zo'n prediker, die gewoon recht uit de Bijbel preekt nog steeds, en ook gewoon heel helder zegt, als de wereld in de kerk komt, hebben we de wereld eigenlijk niks meer te bieden. En dat is eigenlijk hetzelfde wat we vanavond ook concluderen, hè? Van als niets ons onderscheidt van de wereld, is er niks in ons leven dat getuigt van Christus. En zo moet het niet alleen in ons persoonlijk zijn, maar ook in onze gemeenten, in de Bijbelstudies. En we moeten daarin gewoon getuigen van Christus. Petrus zegt dan ook eigenlijk, Christus heeft toch niet voor niets geleden. Ja, want als wij gewoon weer leven zoals we voor onze wedergeboorte leefden, dan heeft die hele bekering geen zin. Dan is er geen enkel verschil, behalve dat we dan een soort van verzekeringspolis voor die namaals hebben afgesloten. Maar zo werkt dat niet. Petrus schrijft, wie naar het vlees geleden heeft, is ontrokken aan de zonde. Nou, met die gedachte moeten we ons dus wapenen. En vanuit die gedachte moeten we niet gelijk als de wereld leven, maar in tegendeel. Er is tijd genoeg voorbij gegaan, zegt hij hier, met het volbrengen van de wil der heidenen. We hebben lang genoeg gedaan wat zij wilden. En wat we zelf wilden, misschien ons eigen ik wilde. We hebben lang genoeg in zonde geleefd, lang genoeg tijd verspeeld op die manier. De verleidingen, wanneer we de verleidingen van de wereld kunnen weerstaan, of zoals in Peters tijd de vervolgingen, dan hebben we geen kwaad gedaan en dan doen we goed. En zijn we ontrokken aan de zonde waartoe deze wereld ons wil verleiden. Dat wil niet zeggen dat je zondeloos leeft, maar je bent ontrokken aan de zonde van de wereld. Daar ben je van apart gezet door de Heer. Nou, een eenvoudig voorbeeldje misschien om het te illustreren. Wie met vrienden naar het café gaat, loopt het risico om te veel te drinken. Wie niet gaat, drinkt ook niet te veel. Dan ben je gewoon thuis bij je gezin. En dan ben je dus metterdaad ontrokken aan de zonde. Dat is maar een simpele illustratie, maar zo kun je hem wel, hè, voor jezelf misschien plaatsen. Nou, daarom ook werd het evangelie gepredikt aan hen, en dat is dat laatste vers, vers 6. Aan hen die nu onder meer door vervolging naar de mens gesproken dood zijn. Het lichaam is gedood, zegt Petrus. Maar zijn zij nu, wat God betreft, naar de geest levend. Zij waren tot wedergeboorte gekomen. Hij houdt ze hier dus in vers 6 voor dat er al gelovigen zijn gestorven. En dat zij lichamelijk dood waren, maar doordat ze het evangelie aanvaard hebben, nu voor eeuwig leven bij de Here. Naar de mens gesproken waren het veroordeelden, vanwege hun geloof ter dood gebracht, ter dood veroordeeld. Maar de mens kan de geest niet doden en de ziel niet ombrengen. Ze leven en zijn bij de Here. Een voorbeeld, maar ook een troost die Petrus hier in feite geeft. Het menselijke lijden kan enorm zijn, maar we hebben het niet over lijden door ziekten of door weersomstandigheden of door rampen, maar lijden om Christus wil, door vervolging of door smaad, door de wereld. En dit lijden heeft één doel, de verbreiding van het evangelie, het getuigenis ervan en de verheerlijking van God door onze lichamen en geest. Nou, het spreken over het lijden van Christus en het doel ervan en de uitwerking ervan voor ons persoonlijk en de wereld brengt Petrus vervolgens bij het einde aller dingen. Dat is hoofdstuk 4, vers 7 tot 19, maar daar wil ik de volgende keer dan graag mee verder gaan.